Oké, wie wil er iets vertellen of vragen? Want het is een vraag- en antwoord-sessie. Dus jullie moeten hem maken. Ik merk dat jullie nog allemaal in diepe meditatie verkeren. Ah, Saya, ben je toch binnengekomen? Je kan meteen aan de gang. Stel je vraag of vertel maar.
Ja, bedankt voor de link, Jan. Het is inderdaad gelukt. Ik vind het wel een beetje een spannend onderwerp, maar ik doe toch de stoute schoenen aan om het gewoon in te brengen.
Ja.
Ik merk in onze relatie dat ik gewoon de behoefte heb om met een man ook vriendschappelijk contact te hebben. En voor Paul is dat soms best wel spannend, zeg maar. Dan kom ik thuis en dan merk ik van. Er hangt een bepaalde spanning, zo van, ja, hoe was het dan? Ik vind het eigenlijk niet zo leuk dat je met hem hebt afgesproken. En er is in het verleden heb ik wel eens, ja, ben ik eens vreemd gegaan. En dus dat komt uit een soort pijnlijke gebeurtenis uit het verleden. Dus is er soms wantrouwen. Maar ik merk wel dat het mij dan, dat ik denk, nou, dan ga ik maar niet meer afspreken. Of dadelijk gaat het weer fout. Of dadelijk kan ik mezelf wel vertrouwen. Of ja, ik snap dat Paul zo niet vertrouwt. Het zorgt voor schuring en voor, ja, een beetje.
Spanning.
Ja, spanning, ja, precies.
Ja, dat is een mooi onderwerp waar, denk ik,
Ja.
waar heel veel mensen mee te maken hebben.
Ja.
En, het punt is hier natuurlijk, het is ten eerste, ons ego werkt nou eenmaal zo dat als we intiem zijn met iemand, dat we tegelijkertijd heel vaak bang zijn dat die persoon dat ook met een ander zou kunnen gaan doen. En dat Ja, wat, dat is zo psychologisch is dat allemaal denk ik heel erg ingewikkeld, maar ook niet zo belangrijk van hoe komt dat dan? De meeste mensen hebben dat gewoon. Zodra je intiem bent met iemand, lijkt het wel een soort van exclusiviteit met zich mee te brengen van dan wil je dat ook alleen maar met die persoon en die persoon ook alleen maar met jou. En vaak in de begintijd van een relatie sluipt dat er ook wel in, omdat je dan allebei nog zo verliefd bent dat je niet eens denkt aan met iemand anders eventueel ook wat intiems te doen. Dus dan ontstaat er ook nog een soort gewenning aan die, zeg maar, aan die monogaamheid. En dan, zodra dat dan maar, ook maar enigszins dreigt te veranderen, is er dus grote angst, verlatingsangst en verwijt natuurlijk ook vaak. Dus dat is hoe het werkt. Dus spirituele beoefening probeert niet en is ook niet in staat om dat te veranderen. Je kan niet even je ego veranderen. Dit is een proces van af je allerjongste jaren is dat ego ontstaan. Het is een leerproces, het is aangeleerd, het is een aangeleerd zelfbeeld waarin dit soort automatismen als het ware zitten. Spirituele beoefening laat zien dat dat niet is wie je werkelijk bent. Maar dat dat inderdaad aangeleerde reflexen zijn die voor heel veel narigheid kunnen zorgen. En als je ziet dat je dat niet is wie je werkelijk bent, dan kun je gaan oefenen in het op een andere manier ermee omgaan. Dus het punt is hier, wil je, zeg maar, wil je geen spanningen meer, dan is er maar één oplossing. En dat is elkaar eeuwige trouw beloven en nooit naar een ander kijken. En dan heb je een tijd lang geen spanningen. Die spanningen worden immers dan toegedekt door een soort van belofte dat dat nooit zal gebeuren in jullie relatie. En die toedekking is een schijntoedekking, of je zou kunnen zeggen, de toedekking versterkt dat wat je aan het toedekken bent. Dus een zekere mate van onrust blijft dan toch toegedekt aanwezig. En meestal loopt het dan na een aantal jaren loopt dat mis, want dan heb je een deel van jezelf heb je immers onderdrukt. Dat deel wat gewoon interesse heeft in andere mensen. Ja, en ook andere mannen als vrouw of weet je wel, als andere. En dat hoeft nog niet eens per se ook interesse in intimiteit met een ander te zijn. Maar er is interesse in andere mannen. Bijvoorbeeld voor jou als vrouw. Of andersom, mannen hebben interesse in andere vrouwen. En dat wordt dan onderdrukt omdat het immers deze spanning oplevert. En dat wil je niet, want je wil gewoon je relatie, gewoon alle kans geven en investeren in de relatie, dat soort dingen. En afijn, alles wat je doet om te voorkomen dat het misloopt, draagt dus eraan bij dat het mis gaat lopen. Het kan een paar jaar duren, maar het gaat dan mislopen. De relatie zelf wordt dan steeds veiliger. En dus veiliger is met minder, zeg maar, bruisende liefdesgevoelens. En dan kom je op een dag iemand tegen die nog, zeg maar, ten opzichte van jou een zelfstandige persoon is. En daar kan dan ineens dat liefdesgevoel weer bij gaan bruisen. Nou, en dan heb je natuurlijk, de rapen zijn aan gaar. Want dan is het niet even kijken naar een andere man, maar dan ben je stapel verliefd op een andere man. En kom daar maar mee thuis bij je partner, weet je wel. Dan heb je pas echt een heftig probleem. Mijn advies is om hierover met elkaar te gaan praten en te gaan zoeken naar een manier waarop je en zijn onzekerheid kunt erkennen, maar tegelijkertijd niet er verantwoordelijkheid voor nemen dat jij zijn onzekerheid zou moeten oplossen. Snap je? Dat moet hij zelf doen. Ja, en jij moet jouw eigen onzekerheid oplossen. Jouw onzekerheid omdat je misschien een keer vreemd gegaan bent en dan daar, zeg maar, als je dan, hoewel je misschien helemaal die attractie niet voelt, maar dan heb je toch gedachtes als ook, hoop maar niet dat ik het weer ga doen of iets dergelijks. Daar zul je dan zelf mee moeten gaan dealen.
Ja.
Ja, dus dat is als het ware de waarin je elkaar kan helpen. Dus jij helpt je partner door het contact met andere mannen niet uit de weg te gaan, maar wel tegelijkertijd er heel open en eerlijk over te zijn en ook wat je intentie is eventueel. En ook dat je begrijpt dat hij daar onzeker door wordt of dat hij daar moeilijkheden mee heeft. En dat je hem van harte, zeg maar, wil supporten in het dealen daarmee. Maar hij moet ermee dealen. Niet jij moet je gedrag veranderen. Hij moet daar zelf mee dealen. En dat kan door erover te praten. En hij kan eventueel zijn eigen processen gaan doen om die onzekerheid als het ware te leren omhelzen vanuit dat ruimere, liefdevolle, zeg maar, spirituele kader. En dan is er dus ook in feite, dit geldt ook voor als er wel sprake is van interesse in andere mannen, ook op intimiteitsvlak. Het is alleen een gradueel verschil, of je alleen ermee gaat eten, of dat je er ook mee naar bed gaat. De mate van bedreiging voor de andere partner is natuurlijk naar vernant groter als je ook met iemand naar bed gaat, dan als je alleen met iemand uit gaat eten. Maar het is puur gradueel. Het is het relateren aan iemand anders, die als het ware in de categorie mogelijke partner, weet je wel, mogelijke seksuele partner. Ja, dat is, daar begint het al. Weet je wel? Dat is, en andersom ook. Dat mannen zullen dit ook wel ervaren hebben, of nog ervaren in hun relatie, dat ze, hoewel ze geen enkele intentie hebben om vreemd te gaan, maar als ze in het openbaar samen zijn met hun partner en ze kijken iets te lang naar een mooie voorbijlopende vrouw, dat er al spanningen ontstaan. Ja, zo werkt het nou eenmaal. En als je daar dan niet over durft te praten, of je kunt er alleen maar over praten in de verwijtende sfeer, dan wordt het probleem juist groter gemaakt. Kan je hier wat mee?
Ja, zeker. Ja. Zeker, dankjewel. Ja.
En ja. Je partner, wil die daar iets over zeggen? Het hoeft niet hoor, want jij bent niet begonnen, dus je hoeft dat niet.
Maar nou, ja, ik merk wel dat mijn gevoel zegt dat zij in dit geval ook een stukje verzwijgt af en toe. Dus dat ze zegt, ja, ik ga, ik heb vanavond dit, maar dan zegt ze niet met wie of zo. Dus ja. Ik merk bijvoorbeeld wel aan mezelf dat ik dan en dan later zeg ze van, ja, en hij was er ook of zo. Dus dan, dan die trigger valt dan even iets zwaarder.
Ja,
omdat ja. Dat ik dan wat minder voorinformatie zo heb gehad.
Ja, dus ja. Dat is goed dat je dit zegt. Want hier zit dus wel iets waar Saya wel degelijk rekening mee kan houden. Als jij zegt van, kijk, ik vind het best wel moeilijk, maar ik vind het vooral moeilijk als je er onduidelijk, onzeker, geheimzinnig, ontwijkend over doet. En natuurlijk, waarom doet ze dat? Omdat ze bang is om jou kwetsen, bang is voor jouw kritiek eventueel ook, bang voor dat jij gaat afhaken, omdat je soort van, jeetje, weet je wel, al dat contact met al die andere mannen, ik trek het niet meer, ik ga bij je weg. Afijn, snap je hoe de wisselwerking al gaande is, hè? Dat de een is, zeg maar, de een is bang om de ander te kwetsen, gaat daardoor soms dingen uit de weg, Is soms iets minder eerlijk en de ander voelt dat. En oh, zou er dan toch al werkelijk al iets verkeerds gaande zijn? En dat soort bladibladibla. Dus echt, je moet meteen maar hier na deze sessie even met elkaar gaan praten. En dat weet je wel. En zij kan zeggen van oké, vanaf nu ga ik gewoon echt gewoon met alle mannen ga ik gewoon uit als ik dat wil. En ik ga je dat gewoon zeggen. Ja?
Ja.
En ik ga je niet al te veel geruststellen zelfs erbij. Ik bedoel, jij hoeft dan ook niet telkens te zeggen van... En dit is maar een gewone collega waar ik echt verder geen gevoelens mee heb. Daar mag je partner van uitgaan. En hij kan zeggen, oké, maar dan wil ik wel... dat als je wel speciale gevoelens hebt voor een man... dat je dat ook meteen zegt. Ja, en dan ook meteen zeggen in die sfeer van... Dank je wel voor je eerlijkheid. Dank je wel dat je dit al met me deelt. Wat zijn je intenties verder met deze man? Ja, want je hebt geen recht op elkaar. Je hebt geen recht op elkaars trouw, zo gezegd. Je kan heel erg hard roepen dat je de rest van je leven trouw zult blijven, maar dat heb je niet onder controle. Ja, of je zou jezelf vreselijk zeg maar, moeten amputeren en al je spontane... zeg maar, opwellingen moeten allemaal onderdrukt worden. Nou, dat is geen relatie meer, dat is een gevangenis. Ja, dus nee, je hebt het niet onder controle. Dus je kan maar beter van meet af aan heel eerlijk zijn over alles. Want dan gaat het tussen jullie namelijk ook veel, veel meer bruisen en blijft het levendiger. En dan heb je echt een spirituele liefdesrelatie. En eerlijk gezegd, hij is echt minder veilig. Je zult vaker op knoppen gedrukt worden in een spirituele liefdesrelatie dan in een ego-liefdesrelatie waar de toedekking nog werkt, als het ware. In een ego-liefdesrelatie zal die toedekking ooit falen en dan heb je meteen de grootste shit, weet je wel. Hier heb je, je zou kunnen zeggen, hier spreid je je shit een beetje uit over, weet je wel, waardoor het wat beter mee te dealen is en ondertussen ontwikkel je je autonomie. Ja, dat je eigen gevoelens kan oplossen. Dus dank je wel dat je dit onderwerp aansnijdt. Want het is echt voor heel veel mensen is dit echt een van de moeilijkste dingen. Ja. Om heel eerlijk en open tegen elkaar te zijn over alles wat je voelt. Ja. En snap je, hier zit ook nog iets van als je een gevoel niet mag voelen vanwege afspraken met je partner, wordt het juist erger. Ja. Ja, stel dat je op een dag verliefd wordt op die leuke collega op je werk. En meteen is er weer dat van, oh mijn god, dat is fout, dat is slecht, weet je wel, je durft niks te zeggen. Of als je het wel zegt en je krijgt meteen op je donder van, wat ben je toch ook een sloer, die verdomme nog aan het doen. En dat soort dingen, ja. Dan wordt het dus onderdrukt. Nou, dan kan je de donder op zeggen dat je verliefdheid voor die ander alleen maar toeneemt en toeneemt. Terwijl als je thuis komt en je zegt meteen van, nou, er is een nieuwe collega vandaag op mijn werk en ik voelde echt even een soort van, wow. Weet je wel, en dan zal je partner zal even schrikken en zegt van, oh, oké, wat wordt dit verder? En dan zeg jij, ik heb geen idee. Ja, ik heb geen idee, maar wat fijn dat ik het met je mag delen. Ja, ik heb geen idee en ook geen bedoeling, hè, maar weet je wel, ja, niets is zeker.
Nee, dit is wel echt next level relatie, zeg maar. Hè. Dus wel, we zijn echt al heel lang samen, hoor, al... 18 jaar.
Ja, ja, ja. Ik ben
uit elkaar geweest ook om dit soort prikken. Het was gewoon dan te strak en te... Ja. En dan dacht ik, ik vloog uit. Ik dacht, ja, ik trek dit niet meer. En dan, hè, autonomie belangrijk. En daarna wel weer samen. Maar dat is echt...
Ja, dan krijg je inderdaad dat yo-yo, hè, van eerst veiligheid. En die wordt dan verstikkend. En dan moet alles weer open. En dan trek je het niet meer. En dan, weet je, en dan... Enfin, ja, het is zo herkenbaar.
Ja.
Zo werkt het gewoon. Zo werkt ons ego. Dus je kan maar beter met een soort liefdevolle vertedering ernaar kijken. Want als je het veroordeelt bij jezelf en bij je partner, wordt het alleen maar erger.
Ja. Ja.
Oké?
Ja, hartstikke bedankt.
Ja, jij ook. Dank je wel. Ja. Wie is er aan de beurt, Marieke?
Annemarie. Je microfoon staat open.
Ga je gang. Okay. Ga je gang.
Dank je wel. Ja, ik heb een relatie met een vriend al een paar jaar. Alleen het laatste jaar gaat het heel moeizaam tussen ons. En hij zegt dan dat hij het gevoel heeft dat het vast zit. We wonen niet samen. Hij heeft nog een kind thuis van 23 en mijn dochter studeert. Dus ik ben alleen thuis. En ja, we hebben nu afgesproken om elkaar alleen in de weekenden af en toe te zien. Maar ik merk dat ik dan heel veel initiatief moet nemen in dingen doen, dingen regelen. En dat hij pas op het allerlaatst zegt, oh ja, we kunnen wel dit doen. Maar vaak als reactie op dat ik zeg, hey, gaan we nog wat doen? En daar word ik eigenlijk zelf heel moe van. Ik ben ook veel sneller. Hij is wat bedachtzamer. Ik ben heel snel, impulsief. Dus dat is sowieso een karakterverschil. Maar ik heb ook zoiets... Soms denk ik, oh, ik word er zo moe van. En ik ben ik ben 55, dus ik heb zoiets... Ik heb niet meer zo heel veel zin in gezeur. Maar volgens mij voorkom je het ook niet als ik dit zo hoor, iedere keer van iedereen. Maar wat kan ik nou doen om het voor mezelf makkelijker te maken of leuker? Want ja, ik heb ook verlangens. En soms denk ik, ja, heeft hij dan die verlangens niet? Dat merk ik dan door de week heen niet, in het weekend wel. Maar ja, ik vind het lastig. Hoe moet ik daarmee omgaan?
Ja, dus als ik het goed heb begrepen, heb je het gevoel dat hij jou minder hard nodig heeft dan jij hem?
Ik heb ook meer vrije tijd. Hij werkt nog heel veel en ik werk wat minder. Dus ik heb ook relatief meer tijd. Dus,
En dat hij dus ook geneigd is daardoor om minder initiatief te nemen voor dingen, om dingen samen te doen met jou.
Ja, denk ik ook.
En jij hebt dan meer tijd en je hebt dan op een gegeven moment denk je van, dan moet ik het maar weer zelf regelen, want anders dan hoor ik helemaal niks van hem.
Ja.
En dan moet je het zelf weer, dan moet jij dus het, zeg maar, het initiatief nemen tot een gezamenlijkheid. Maar tegelijkertijd baal je daar dan van, omdat je vindt dat hij dat veel minder vaak doet dan jij.
Ja, klopt. Ja. En ook omdat hij, ja, precies. Ja. Hij zegt dan ook de laatste tijd, ja, ik heb het gevoel dat het vast zit, weet je wel. En ja, hij is nu wel zelf, heeft hij een therapeut gevonden om daar aan te werken, maar...
Dus hij heeft het gevoel dat hij zelf vast zit.
Ja, dat snap ik nooit zo goed. We hebben het er wel eens over, maar ik snap nooit zo heel goed wat hij bedoelt. Maar het zou kunnen dat hij zelf ook soms het gevoel heeft dat hij vastzit.
Ja, ja. Of het kan zijn dat hij het gevoel heeft dus dat hij in jouw ogen in ieder geval niet goed functioneert als partner, terwijl hij zelf niet snapt wat er verkeerd is eigenlijk.
Ja, dat speelt ook.
Dat hij gewoon, hij denkt er gewoon niet aan. Hij heeft genoeg andere dingen aan zijn hoofd.
Ja, klopt.
En als jullie dan samen zijn, vindt hij het wel leuk. Neem ik aan?
Ja, jawel, zeker. Ja. Ja, gelukkig.
Dus ik denk dat je dit probleem helemaal zonder hem kunt oplossen.
Ja, daar ben ik ook
gewoon. Ja, door gewoon te denken, oké, wat wil ik eigenlijk? Wil ik een man die even vaak initiatief neemt als ik? Dan moet ik een andere zoeken. Ja, of wil ik gewoon af en toe genieten van het samen zijn met deze man die verder gewoon zijn hoofd met heel veel andere dingen bezighoudt dan met mij? Ja, en wil ik verder mijn dagen dat ik alleen ben, dan gewoon maar zelf oplossen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Hè? Dus je hebt een soort van een regel ergens in je systeem ingevoerd. En dat is overigens niet zo'n rare regel, want in onze cultuur heerst dat wel een beetje. En dat is voor wat hoort wat en het moet wel gelijk opgaan. Zoiets, ja. Dus als jij een keer hebt besloten om te gaan eten, dan moet de volgende keer moet hij wel het initiatief nemen. En als hij dat dan niet doet, na een tijdje, dan voel je je afgewezen. Ja. Terwijl de ander in feite helemaal niet afwijst. In feite is hij gewoon eerlijk. Ja, in de zin van, oh, ik had even helemaal geen idee dat je op me zat te wachten of zo. Ja?
Klopt, ja, klopt.
Ja, ja. Dus hoeveel... Hoeveel vrijer zou je het zijn en veel minder vermoeiend voor jou? Als je gewoon zou zeggen van, oké, wat een leuke man. Hij is beschikbaar als ik hem wil. Als ik hem niet wil, heeft hij me ook niet nodig, kennelijk. Ja? En het enige waar hij jou mee confronteert is dat je wat meer vrije tijd hebt die hij niet bereid is of in staat is om op te vullen.
Ja, klopt.
Ja. Dus dat moet je zelf gaan doen. En als je dat dan ook doet... eventueel met nog wat andere leuke mannen of vriendinnen, weet je wel. Dat is echt je eigen verantwoordelijkheid.
Ja.
Ja, en het zou kunnen dat hoe zelfstandiger jij hierin wordt, hoe meer hij initiatief gaat nemen. Ja? Want hier zit een wederzijds patroon. Hij wordt steeds gemakzuchtiger, omdat jij altijd gewoon de initiatieven neemt.
Ja.
En dat gaat niet bewust, dat is niet een keuze van ik hoef lekker niks te doen, want zij komt toch wel over de brug. Maar zo werkt het wel. Nu kan je dan zeggen, oké, dan ga ik nu dus gewoon, ik ga dus niet meer bellen totdat hij me uitnodigt. Maar veroordeel je jezelf tot een soort van hel. Want het duurt best een hele tijd voordat er bij hem iets wakker wordt van, god, het is al een maand geleden dat ik iets van haar gehoord heb, zal ik toch eens bellen. Terwijl jij die maand lang alleen maar in diepe ellende hebt gezeten van, ik word afgewezen. Terwijl je helemaal niet afgewezen werd. Ja, dus hier kan je beter gewoon een soort vriendelijke middenweg nemen met jezelf. En zeggen, oké, ik ben dan degene die wat meer initiatief neemt. Is oké.
Ja.
Ja, dus het heeft zijn voordelen ook. Ja, er zit in ieder geval geen stalker achter je aan, weet je wel. Die op elk moment als het ware met jou iets wil. Terwijl jij nog andere dingen te doen hebt.
Ja, maar soms ben ik bang dat ik dan die stalker ben voor hem.
Ja, ja, nou, dat zou erop kunnen gaan lijken inderdaad.
Ja.
Maar dat is dan weer iets wat hij moet zeggen.
Precies, ja.
Ja, dus jij kan gewoon je hart volgen en zeggen van, oh, ik had even zin om je te bellen. Nu, als jij merkt dat hij dan gewoon verstrooid, niet geïnteresseerd is. Oh, ah, leuk dat je belt, weet je wel. Soort met een soort van, oké, okay, dan gaan we weer of zo, weet je wel. Dan, als je dat voelt, dan kan je dat ook vragen van, bel ik misschien iets te vaak naar jouw gevoel? Want dat zou helemaal oké zijn, hoor. Dat snap je? Dat moet je dan gewoon op die ruimte moet je iemand geven dan. En dan kan je gewoon zeggen, oké, wat zou dan voor jou wel prettig zijn? Hoeveel contact zou je eigenlijk dan wel willen in deze relatie? En als dat dan veel minder is dan wat jij wil, dan heb je natuurlijk een soort probleem van, misschien wil ik dan wel gewoon nog iemand anders erbij nemen of zelfs helemaal switchen naar iemand anders.
Ja,
daar moet je dan ook eerlijk over zijn. Zeggen van, nee, ik vind 1 keer in de 3 maanden 1 dag samen vind ik te weinig voor een latrelatie. Ja, bij wijze van spreken, ja. Dus daar mag je eerlijk over zijn. Maar als hij zegt van, nee, ik vind alleen de weekenden oké, en jij zegt, ik wil ook nog 2 door de weekse dagen erbij, dan zou het kunnen zijn dat jij je verlangen moet laten vallen. Weet je wel? Dat je zegt, oké, dan moet... Ja, want wat zou je trouwens hebben aan een partner die bij je is, alleen omdat jij het wil, terwijl hij het eigenlijk niet wil? Waarom zou je dat willen eigenlijk, hè?
Precies, ja.
Ja, dus dat is allemaal autonomie. Als je dat ontdekt, waarom zou ik samen willen zijn met iemand die eigenlijk op dit moment liever niet samen was geweest.
Ja, dat is een goeie.
En dan kan je, ja, toch? En dan kan je wel zeggen van, oh, maar ik wil dat hij dat wel wil, maar jij kan niet willen wat hij wil.
Nee. Maar het probleem is vaak dat ik me dan afgewezen ga voelen. Dat is mijn eigen pijn, denk ik.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Ja. En natuurlijk, dat moet je onderzoeken. Van, was dit werkelijk een afwijzing van hem? Want dat kan natuurlijk ook negeren, kan een vorm van afwijzen zijn. Ja, dat je gewoon genegeerd wordt en geduld wordt en dat soort dingen. En maar dat moet je dan merken op het moment dat je zo'n onderwerp aansnijdt. Als je dit dan gaat aansnijden als je samen bent. En je merkt ook dan dat iemand het maar een lullig onderwerp vindt. En eigenlijk gewoon vervelend om erover te praten. En je afweert en afhoudt en dat soort dingen. En helemaal niet eens kan vertellen wat zijn eigen gevoelens daarover zijn. Dan weet je dat je, zeg maar, met een emotiopaat bezig bent. En dat, dan is zeg maar, een gat wat nooit gevuld kan worden.
Wat is een emotiopaat?
Iemand die vervreemd is van zijn eigen gevoelens.
Oh ja.
Ja. Gedissocieerd van zijn eigen gevoelens. Vaak zijn mannen zijn dat vaker dan vrouwen. Ja. Dissociatie zit ergens in les 2, geloof ik. Ik weet al die lessen niet uit mijn hoofd, maar het staat in de cursus zit wat dissociatie is. Ja, dus dit is wel goed om te kijken, oké, hoe kan ik hier verantwoordelijkheid voor nemen? Hè? Hoe kan ik dit veranderen? En natuurlijk, als je verantwoordelijkheid neemt en je komt op bepaalde punten dat je zegt, dan zeg je, ja, Kai heeft wel met hem erover hebben, zo van, ik zou het best wel fijn vinden als je iets vaker gewoon het initiatief nam. Maar alleen maar als wens, niet als voorwaarde. Ja, dat mag je wel delen. En als je dat op een niet verwijtende manier vertelt, een geweldloze communicatiemanier, dan zou het kunnen dat hij denkt, oh, dat zou best wel, ik zou haar best dat plezier willen doen. Snap je? Terwijl als het een verwijt is, gaat hij onmiddellijk verharden. Verwijten is, zeg maar, je zou kunnen zeggen, dat wat je bestrijdt, dat wat je verwijt, dat hou je juist in stand. In het Engels zeggen ze dat nog kernachtiger, what you resist, persist. Wat je, hè, waar je tegen in verzet bent, dat hou je juist in stand. Dat wat je ruimte geeft, kan veranderen. Oké?
Ja, dankjewel Jan.
Ja. Succes.
Dank je.
Ja, wie is de volgende?
Mickey.
Mickey, ga je gang.
Mijn vraag komt een beetje voort uit wat Saya deelde. Ik herken daar veel van en ik probeer met mijn partner nou ja, zoveel mogelijk een open communicatie te hebben over dingen. En waar ik dan op een gegeven moment een beetje in beland, is dat ik me dan afvraag, en ook met hem deel van, goh, maar wat is nou eigenlijk dan een relatie? Dat ik dan denk van, oké, maar als alles, in die end, zeg maar, alles zou dan, zeg maar, er kunnen zijn of bespreekbaar kunnen zijn. Maar wat, ik raak een beetje dan verward van, maar wat betekent dan eigenlijk überhaupt het samen zijn met iemand? Waarom ben je eigenlijk met iemand samen? Ik merk dat ik daar dan een beetje, als ik daar helemaal in ga, dan
ga je zoveel denken dat je niet meer weet waar het over gaat.
Nee, dan denk ik van, maar wat maakt nou uit dat wij dan bijvoorbeeld nu samen zijn? Of wat maakt het verschil tussen mij en iemand anders? Of, dan wordt het zoiets dat ik, dan denk ik, nou, ik weet het niet meer.
Ja, dus met je partner, wonen jullie in één huis?
We wonen een beetje apart. We wonen in één huis, maar wel in twee verschillende ruimtes.
Oké, mooi.
In een groot huis. We wonen eigenlijk in een woongroep en wij wonen allebei in een andere.
Oké, dat is een mooie situatie. Nu, dus de vraag is, waarom ben je eigenlijk samen? Je zou kunnen zeggen, de vraag is hier eerder een soort symptoom van jullie relatie. Mijn idee is van, wat maakt een relatie, is eigenlijk gewoon dat je op elkaars knoppen kan drukken. Dat snap je. Natuurlijk kunnen je ouders dat ook en je kinderen kunnen op je knoppen drukken en je broer en je zus en je collega's kunnen ook. Maar de echtste, de diepste knoppen, die van zowel euforie als angst, daar heb je een liefdespartner voor. Hmm. Nu, het kan natuurlijk best zijn dat jullie relatie veel minder heftig is. Misschien zelfs wel eerder naar een soort vriendschap met benefit of wat dan ook gaat. Ik bedoel, je hebt zoveel gradaties van intimiteit en closeheid met elkaar. En geen één is beter dan de ander. Dus niet, hè, want dat heb je dan ook weer soort van dat je moet dan het gevoel hebben, met deze wil ik oud worden en zo. Dat, als je dat gevoel niet hebt, heb je geen echte relatie. Dat soort onzin, weet je wel. Nee, met deze wil ik gerust af en toe gezellig uit, bijvoorbeeld. Ja, is ook een hele leuke relatie. Ja, met deze kan ik fijn praten en fijn vrijen. Nou, dan heb je al behoorlijk wat basis om het een relatie te noemen. Wat niet wegneemt dat je dat misschien met een ander ook kan hebben. Ja, dat sommige mensen kunnen dat. Met meer dan één persoon intiem zijn en affectief en liefdevol. Ja, dus er is geen, er is, in werkelijkheid is er geen norm. Dit is allemaal cultuur. Het is ego en cultuur. Maar cultuur is natuurlijk een ego-cultuur.
Ja.
Dus dat je alles met elkaar kunt bespreken, dat is alleen maar heel erg mooi. Want waarom zou je dingen niet bespreken? Natuurlijk, het betekent ook niet per se dat je alles moet zeggen. Dat als je over straat hebt gelopen en je ziet daar een waanzinnig stuk van een man langslopen en je hebt eventjes zo'n bui van, ik duik meteen met hem het hotel in en 10 meter verder gaat de hele fantasie voorbij en je monkelt nog een beetje met jezelf van, dat was een leuke fantasie. En zo, dan kan je zeggen, moet ik dat dan thuis vertellen? Nou, als jij zelf het gevoel hebt dat het echt een hele privé fantasie was, hou je hem gewoon voor jezelf. Dat mag. Kijk, als je zo'n beetje elke week dit hebt, dan weet je wel, met dit soort heftige verlangens en je staat al bijna op het punt om het te gaan doen, dan wordt het wel tijd om dat met je partner te overleggen. Als je tenminste dat met je partner hebt afgesproken. Want je kan ook met je partner dingen afspreken als, laten we beginnen met de relatie open te houden. Wat vertellen we wel aan elkaar en wat vertellen we niet aan elkaar over onze andere contacten? Je kan alles afspreken. En dan ben je dus heel eerlijk als je iets niet vertelt. Want je partner had gezegd, als je 1 keer met iemand vreemd gaat, wil ik liever niet weten. Als je de 2e keer met dezelfde, dan begint er dus iets. Dan vind ik het wel tijd om erover te praten. Dat kan een afspraak zijn, een deal. Snap je wat ik bedoel?
En ik snap wat je bedoelt.
En dan moet je daarmee akkoord gaan, uiteraard. Want jij kan zeggen van, nee, dat wil ik niet. Ik wil alles kunnen vertellen. En dan kan je partner zeggen van, nou ja, laten we het dan maar proberen. Als het mij niet lukt, dan hoor je het wel. Snap je? Alles mag. Er is geen wet buiten die van jou en je partner samen. En daarom is alles bespreken is ontzettend belangrijk. En dat hoeft niet te betekenen dat dat allemaal meteen open relatie is. Je kan ook met elkaar bespreken welke dingen vind je heel erg moeilijk in je relatie. Snap je? Je hoeft niet meteen te zeggen van we laten elkaar vrij en je mag met iedereen naar bed en zo. Je kan wel met elkaar delen van nou, ik zou dat best wel heel erg moeilijk vinden als je met iemand anders naar bed ging. Dat mag je wel delen. Je kan het niet iemand verbieden. En als je het toch doet, dan creëer je dan creëer je dat wat je probeert te voorkomen. Maar je kan wel delen. En als je het dan daarover eens bent, nou, ik zou het ook heel moeilijk vinden als jij dat zou doen. Dus nou, zijn we het toch eens dat we daar voorlopig zullen we dan maar hopen dat dit ons bespaard blijft. Maar niet zullen we dan maar beloven dat we het nooit gaan doen. Daar zit dan alweer de misvatting dat je het zou kunnen beheersen, dat je het onder controle zou kunnen krijgen. Dus dat is openheid en eerlijkheid.
Ja, met name wat je zei over, nou, dat vind ik wel een mooi idee van, en dat ervaar ik ook wel zo van, wat ik me vraag was van wat maakt dan een relatie, dat je zei, ja, dat iemand echt op je diepste knoppen kan drukken. En ja. Nou ja, dat is wel het geval, ja, dat ik denk, oh ja, dat...
Dat is toch ook de diepste knoppen van natuurlijk ook van, en dat zijn in feite is dat dezelfde knop, de knop van, weet je wel, dat je iemand aankijkt, weet je wel, een soort van, oh, wat leuk, wat mooi, weet je wel, dat soort dingen. Ja, dat je hart sneller gaat kloppen als je iemand ziet, weet je wel, dat. En natuurlijk in het intieme liefdespel, dat het ook gewoon lekker loopt, bijvoorbeeld. Dat zijn, als je dat eenmaal hebt, dan kan die persoon automatisch daardoor ook op je knop drukken van verlatingsangst. Van je enorm afgewezen voelen, van jaloezie, dat soort dingen, dat zit daar automatisch aan vast. Dus dat is, dat maakt een relatie tot een relatie. Denk ik. Ik bedoel, als het je geen ene flikker kan schelen, ja, dan nog. En dan nog is er geen oordeel over. Je kan best gewoon, weet je wel, er zijn mannen en vrouwen die gewoon een periode in hun leven gewoon op die manier gewoon, zeg maar, fladderen van het ene bed naar het andere, gezellig en no problem. En dat je dan hoort van iemand waar je gisteren mee naar bed bent geweest, dat die vandaag met een andere bed is geweest, no problem, weet je wel. Maar dan heb je dus ergens je hart zit er niet in. Dan heb je gewoon een soort van cool, weet je wel, vrijheid, blijheid en zo. En dan laat je je vooral niet te veel raken door iemand. Dat kan, ook dat kan in eerlijkheid gebeuren. En een tijd lang kan je daar misschien zelfs tevreden mee zijn, totdat je erachter komt dat er nog iets veel leukers is. Dat is als je hart wel open gaat voor iemand.
Ja, dank je.
Ja, oké. Wie is de volgende?
Elvin.
Elvin, ga je gang.
Yes, dankjewel. Kun je mij horen, ja?
Ja, ik kan je horen. Okay.
Super. Ik ben dankbaar voor de vragen van Saya en van Mickey ook, want die sloot een beetje aan op wat ik ook wilde vragen, of waar ik mee speel. Want ik bevind me namelijk in een datingrelatie, hoewel dat label er niet opgeplakt is, maar een situatie waar ik iemand al een tijdje zie. En ik merk dat ik behoefte krijg om ook te relateren met anderen, zoals je het net duidde. Mm-hmm. En ik wil daar open zijn, ik wil daar over eerlijk zijn. Mm-hmm. Alleen wat ik moeilijk vind daaraan is, omdat ik mezelf op een gegeven moment ook de vraag ga stellen, maar waarom heb ik nu die behoefte? Waarom wil ik dat zoeken bij een ander? En dat is natuurlijk ook de vraag die zij stelt. Omdat zij natuurlijk weer daardoor getriggerd wordt, mm-hmm, in haar onzekerheid van, oh, betekent dat je iets in mij mist, of waarom is dat dan, mm-hmm, waarom heb je die behoefte? En die vraag stel ik mezelf ook, en dan vind ik het heel moeilijk, en dat is denk ik een beetje mijn vraag, om onderscheid te maken tussen, in welke mate is dit nu echt een behoefte van mij om gewoon te relateren met anderen, En in welke mate ben ik zelf ook getriggerd in mijn verlatingsangst of in mijn ego of iets dergelijks, waardoor ik veiligheid ga zoeken in die relaties met anderen. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Mm-hmm, ja.
Dus dat onderscheid vind ik heel moeilijk om te maken. En ik vind het ook moeilijk om mee om te gaan, zeg maar, richting mijn partner. Om daarmee te kunnen aangeven, is dit iets waarin ik echt getriggerd ben? Of is dit een behoefte die ik heb, die ik gewoon wil vervullen en open over wil zijn? Dat ik dus, terwijl wij aan het verkennen zijn wat er is tussen ons, ik ook met anderen...
Ja, ik hoor hier een beetje in van, is mijn relatie ook, is mijn behoefte oké of is die niet oké?
Mm-hmm.
Ja?
Ja,
en die ene van, als het is omdat ik me wat onveilig voel bij deze ene partner en ik wil er gewoon nog een paar bij nemen om me wat veiliger te voelen, dat zou dan een onjuiste behoefte zijn. En als het behoefte zou zijn, wat zou dan een juiste behoefte zijn? Dat je gewoon zo'n groot hart hebt, dat je gewoon nog zoveel plek hebt voor zoveel andere intieme liefdesrelaties. Dat zou dan een mooie... Snap je wat ik bedoel?
Ik snap wat je bedoelt.
Ja, hè? Dus de vraag is eigenlijk hier, soort van mag het of mag het niet van jezelf?
Ja.
Ja, dus dat herkennen is eigenlijk al een antwoord op de vraag, denk ik. Want vanuit de spirituele visie is alle behoefte is ego. Alle behoefte is ego. En natuurlijk, sommige behoeftes zijn destructiever en andere zijn constructiever. Maar in dit geval gaat het om de behoefte aan elke dag een shot heroïne is veel destructiever dan dat je één, zeg maar, partner hebt waar je intiem mee bent en dat je behoefte hebt dan misschien ook nog aan een ander erbij. En die behoefte wordt vaak ook getriggerd doordat je al iemand op het oog hebt, doordat je iemand tegenkomt of regelmatig vrouwen tegenkomt bijvoorbeeld waar je dat gevoel al bij hebt. Van daar zou ik ook wel wat mee willen, wat dan ook. Ja? Dus dat maakt niet zoveel uit waar die behoefte vandaan komt. Misschien ben je gewoon op dit moment in een fase dat je gewoon, zeg maar, even wil fladderen, weet je wel. Even gewoon de versierder wil zijn. Misschien heb je wel heel veel bevestiging nodig. Van niet één, maar twee, maar drie vrouwen, weet je wel, die jou heel erg hard... dat is ook ego. Ja? En dat is niet verkeerd. En als je het niet veroordeelt en je staat dus open voor wat er gebeurt in je leven, dan kom je er vrij snel achter of het je geluk brengt of alleen maar meer ellende. Dat is de enige criterium. Het enige criterium of je dingen wel of niet dan zou moeten laten. Snap je? Dus als je met je huidige partner, je praat er heel eerlijk over. En dan zeg je erbij van, ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Ik heb gewoon, en dan noem je maar gewoon ook heel concreet, af en toe kom ik gewoon een vrouw tegen en heb ik gewoon dat verlangen om daar iets mee te beginnen. Weet je wel? En dat kan best zijn dat dat na één keer vrij al over is ook. En het kan best zijn dat ik met die persoon ook iets begin, net als met jou, van regelmatig samen zijn en zo. En als zij dan zegt van, ja, dat is voor mij allemaal veel te ruim en veel te open en zo, daar voel ik niks voor. Dan moet je gewoon zeggen, liever, dat respecteer ik. Ja, en dan kan je eventueel zeggen van, ik zal kijken of ik het kan laten. Maar tegelijkertijd, als je het laat alleen maar uit angst om haar anders kwijt te raken, dan gaat dat niet gebeuren, dat laten. Dan ga je uiteindelijk toch, en dan ga je misschien een tijdje stiekem doen. Ja, maar dat, ja. Ja, snap je wat ik bedoel? Dus ik zou het maar gewoon met haar bespreken. En dan kijken of je een soort periode met haar kan afspreken, dat je de ruimte krijgt om dingen te onderzoeken. Want je kan het niet van tevoren al weten, is dit nou mijn dit of is het nou mijn dat ego, weet je wel? Dat kom je alleen maar achter door dingen uit te proberen. En het kan best zijn dat als je eenmaal jezelf gewoon de ruimte geeft, dat het dus mag, dat je dus niet een nare stemmetje hebt van, is het wel een zuivere motivatie? Nee, dat je gewoon zegt van, oké, het mag. Dat je al, voordat je met een ander in bed duikt, al het gevoel krijgt van, oh, maar wacht even, ik geloof dat ik helemaal niet meer wil dan alleen maar gezellig babbelen en dan haak je af, weet je wel. Omdat je jezelf ruimte geeft, omdat je niet oordeelt. En omdat je dus voelt wat je voelt. Mag voelen wat je voelt. En daar draagt overigens deze meditatiemethode enorm aan bij. Dat zitten en bewust ervaren wat je ervaart. Dus ook bewust voelen wat je voelt, zonder iets aan dat gevoel te veranderen. Echt gewoon alleen maar voelen, voelen, voelen. Niet te veel denken over dat gevoel, maar gewoon voelen. Het kan enorm bijdragen ook tot dat, weet je wel, het soort van, je had een soort van automatisme ontwikkeld van, weet je wel, leuke, aantrekkelijke jonge man die uitgaat en die leuke vrouwen tegenkomt. Die moeten af en toe mee in bed duiken gewoon. En als je dan werkelijk gaat voelen, dan kom je er misschien al gauw achter van, nee, ik geloof eigenlijk helemaal niet dat ik dat wil. Maar als het wel zo is, is het ook oké, natuurlijk. Ja, dan heb je op dit moment gewoon een soort fladderperiode.
Ja. Dankjewel.
Ja, oké, veel plezier. Wie is de volgende?
Nienke.
Nienke, ga je gang.
Ja, ik heb een hele andere vraag. Het gaat om de spiegeltest. Ik heb eerst gezocht van, nou, wat zijn dan mijn negatieve overtuigingen? En ik weet uit het verleden dat ik had er wel twee die toen heel sterk waren. Dus die heb ik als eerste gebruikt. Maar dan probeer ik te voelen en dan is het gewoon blanco. Dan voel ik niks. Ik denk, oké. Heb ik ze dan niet meer?
Bij de spiegeltest, dat je daar iets bij voelt. Ja, dat is...
Dus heb ik dan van, zijn ze dan minder sterk geworden? Of geloof ik er daar niet meer in? Want dat kan natuurlijk ook. Toen dacht ik van, nou, misschien zijn het andere. Dus ik heb ook nog een paar andere geprobeerd. Maar ik voel steeds niks. En kan het dan ook zijn dat het dus misschien nog mijn ego dat het toch te spannend vindt en dus eigenlijk blokkeert. Dus ik weet eigenlijk niet goed wat ik eraan heb.
Ja, nee, dat zou heel goed kunnen. Ik denk dat er wel meer mensen zijn die dan, zeg maar, een beetje soort van, je denkt eraan, wat zou het zijn? Oh, het kon wel eens zijn, ik ben stom of ik ben slap of zo. En dan noem je dat en dan gebeurt er niks. Dan moet je gewoon, als je dan, weet je wel, je komt er echt wel achter, want de eerstvolgende keer dat een partner je verlaat of, ik weet niet, heb je kinderen, als kinderen het moeilijk hebben of dat soort dingen, of als je ouders lullig doen of zo. Snap je wat ik bedoel? Als er weer echt op je knoppen gedrukt wordt en je bent dan al enigszins bezig met deze meditatietechniek. Dus dat betekent dat je in staat bent om, terwijl je een nare emotie hebt, dat je niet alleen maar aan het denken bent om er vanaf te komen, maar ook nog af en toe even kan voelen van, wat voel ik nou eigenlijk? Wat is die gekwetstheid eigenlijk? Weet je wel, welke knop is hier gedrukt? Oh, iemand vindt mij zeker... ik heb het gevoel dat mijn collega mij gewoon laf vond of zo, weet je wel. Of ze vond mij stom. Dat. Oh, en dat voelt nou zo. Oh, dan zou ik ben stom wel eens een van mijn zelfafwijzingen kunnen zijn. Dan zoiets, ja. Dan kan je, dat is vaak het moment waarop ze in de praktijk, als het ware, in het wild, als het ware, getriggerd worden. Dat is het moment waarop je ze kan leren herkennen.
Oké.
Ja, dus nee, maak je niet druk erover dat je voor die spiegel dan even helemaal niks voelt. Want als het een beetje lekker loopt in je leven op dit moment, je hebt niet al te veel shit en ellende aan je hoofd, dan is het ego doorgaans lekker aan het functioneren. En dan is dat negatieve geloof is ook gewoon goed toegedekt. Dan heb je voldoende, weet je wel, zeg maar, connecties met andere mensen die jou bevestigen in jouw bestaan. En dan heb je even geen contacten mee.
Nou, dat zou best wel eens kunnen kloppen, ja.
Ja, dus gewoon wees blij en vertrouw erop dat komt wel weer. Ja, ondertussen kan je gewoon genieten van een rustige periode in je leven.
Dankjewel.
Ja?
Ja.
Oké. Dan zie ik nog één hand. Jacques?
Ja, daar ben ik. Jack. Als een Jack the Ripper.
Ja.
Even met de deur in huis te vallen. Dat is een lastige vraag. Mijn vriendin trouwens, via mijn vriendin heb ik je boeken gelezen en doe ik mee aan deze cursus. Dus zij is wat verder op het spirituele pad dan ik.
Ja.
Maar wij zitten wel met een klein probleempje en dat is... door ervaring in het verleden, en dat was eigenlijk alleen in het jaar 2016, vroeger had ik dat veel minder of niet, heb ik verlatingsangst gekregen. En zij heeft zelf door een huwelijk van bijna 30 jaar, wat ook niet goed ging, heeft zij bindingsangst.
Mm-hmm.
Ja, dus zij heeft zich echt vrij moeten vechten en ik ben eigenlijk vrij gevallen, zeg maar.
Ja.
Ja. Nou, dus we zijn gek op elkaar. We hebben het verschrikkelijk ver naar ons zin. Ja. Maar ja, ik wil dan... ondanks het feit dat we onze ego's toch wel een beetje kunnen beheersen... af en toe, zeg maar, met afstand naar, en vriendelijk naar onze ego's kijken... dan, die nemen soms de overhand.
Ja.
En hoe kunnen wij... Want we zijn dus elkaars tegenpolen op dat punt. Bindingsangst en verlatingsangst. Ja. Maar anderzijds zijn we ook een magneet die elkaar enorm...
Ja.
Dus dat is best wel lastig. En we hebben een soort... Ja, wat is het? We weten nog niet precies. We zien elkaar... regelmatig, bijna elke week, maar ja, wel een soort mini-latrelatie noem ik het.
Ja.
Maar hoe krijg je nou, ondanks het feit dat je allebei toch wel een beetje handig bent in dat bewustzijn,
uh-huh.
Hoe krijg je nou dat je dat mijn verlatingsangst en haar bindingsangst, dat je dat echt verdrinkt? Ja, verdrinkt niet, verdrinkt met een K, maar met een G.
Verdrinkt met een G.
Ja.
Ja, dat lijkt me al niet de goede intentie, want als je, als je het wil verdringen, dan maak je het erger. En dat is natuurlijk wat nu al gebeurt. Op momenten dat jij die angst voelt om haar kwijt te raken, heb je waarschijnlijk ook een beetje een hekel aan jezelf.
Ja, absoluut, ja. Ik kan mezelf dan echt aan ik kan mezelf op mijn kop slaan dat ik dan dat mijn ego dan bij mij weer aan de hand neemt
als
ik het niet wil. Nou, mijn vriendin die zegt altijd, je moet wat vriendelijker voor je ego zijn.
Juist, ja.
Maar ja, ik heb een schurfthekel aan die ego.
Ja. Dus dit is jouw weg kennelijk. Jij moet kennelijk leren om daar vriendelijk voor te zijn. Want het punt is namelijk, het gevoel zelf is niet het probleem, maar het gevoel plus het niet willen voelen ervan. Dat maakt het tot een soort beknelling. Een soort lijden. Dus op het moment dat je werkelijk, maar dat is, moet je maar even van me aannemen, want dan kom je zelf pas achter als je wat langer deze meditatietechniek hebt toegepast. Maar als je werkelijk op het moment dat de verlatingsangst getriggerd wordt, en dat kan gewoon zelfs zijn, gewoon je zit thuis en ineens komt gewoon de gedachte in je op, kan al de trigger zijn. En dan voel je in eerste instantie ook die angst, weet je wel, een soort verkramping. En dan, als je genoeg beoefend hebt, dan kan je zeggen, kijk eens even, dit is kleine Jackie, weet je wel, dat is verlatingsangst, kleine lieve vijntje wat bang is om zijn mami kwijt te raken. Ja, want het komt allemaal uit je jeugd. Al dit soort dingen komt uit je jeugd. Ja, verlatingsangst. Alle baby's hebben verlatingsangst gehad. Want als ze verlaten zouden zijn in dat eerste of tweede jaar van hun leven, dan zouden ze ook echt dood gegaan zijn. Dus we hebben allemaal zo'n periode van totale afhankelijkheid van onze verzorgers. En in die periode leren we dus al dat als er niks ingestopt wordt, dan ga je dood. Daar zit de verlatingsangst. En de bindingsangst is meestal een toedekking van verlatingsangst. Dus zij heeft een tijd lang is ze in een relatie geweest waarin ze zich heel erg verstrengeld heeft met die ander. Dus enorme vergroeiing met elkaar. Dus verschrikkelijk moeilijk om van elkaar los te komen. Hoor ik in die paar dingen die je erover gezegd hebt. Uiteindelijk is het gelukt om eruit te komen. En zij heeft nou zoiets van... Dat nooit weer.
Nee, precies.
Ja.
Nou, dan is ze een half jaar gescheiden en dan komt er ineens zo'n vent langs die nogal gedreven is. En die zo
die wil mij weer vastklemmen, weet je wel.
Ja, die wil mij weer eventjes gaan bezitten. Maar ik wil haar natuurlijk niet bezitten, maar ik wil haar ook niet kwijt.
Ja, precies. Ja, ja. Dus haar bindingsangst is natuurlijk ook een beetje neurotisch en jouw verlatingsangst ook. En jullie moeten dus allebei... oefenen en het omhelzen, het liefdevol omhelzen. Ik mag dit voelen, ik ben dit niet. Het is mijn ego en het ego is een kind. Nou, ego is altijd een kind. Al die gevoelens, al die ego-gevoelens, jaloezie, verlatingsangst, frustratie, boosheid, leren we allemaal als kind. Dus als je op die manier ernaar kan kijken, dan zit je wel zoals je naar een klein kind zou kijken wat bang is. Ben jij zo bang om verlaten te worden? Kom maar, lieverd. Van mij mag je dat voelen. En dan geef je weet je wel, dat is een, uiteindelijk wat je moet zien te bereiken. Dat je verteerd raakt door je eigen verlatingsangst. En het herkent als niet wie je bent, maar wat je hebt leren voelen. Dus, en natuurlijk, dan heel praktisch, kan je wel met je partner gaan praten erover. Van welke dingen... triggeren het, weet je wel. En dan mag jij, maar niet om haar te veranderen, maar wel delen van liever, want op welke momenten ik het meest verlatingsangst voel is, dan en dan en dan. Of als je dat en dat en dat zegt, of als ik te lang dat en dat niet hoor, of wat zo. En zij kan dan zeggen van, oké, en waar ik dan het meest bindingsangst voel, is op momenten dat ik merk als jij dat. Of juist dat. Terwijl dus dan verdeel je aan elkaar wat de triggers zijn. Maar zonder dat je erbij zegt en jij moet daarmee ophouden.
Ja, dus zonder... Ja.
En dan kan het zo zijn dat de partner bij zichzelf denkt van... Oh, dus als ik dat doe, dan trigger ik zijn verlatingsangst. Maar eigenlijk hoef ik dat helemaal niet te doen. Een soort van, ik heb al een keer duidelijk gezegd van... Ik wil een latrelatie niet meer. Dus hoef ik dat niet iedere keer bedreigd ervoor te voelen als... Ik denk dat hij meer wil dan alleen een latrelatie of zo. Snap je? Dus je kan elkaar helpen door eerlijk te zijn over wat de triggers zijn. Als je die kunt vertellen zonder... Het gebruikelijke, jij moet veranderen, want ik heb hier last van.
Ja.
Nee, dat is mijn verantwoordelijkheid. Mijn verlatingsangst is mijn verantwoordelijkheid. Jouw bindingsangst moet jij maar meedelen. Ja, en dan vertel je aan elkaar, wat triggert het? Want sommige triggers kan je misschien met plezier laten. Zeg, oh, dat wist ik helemaal niet. Als ik ineens uit een soort spontane opwelling... een zak sinaasappels koop en bij jou binnenkom met een boodschap... en dan voel jij ineens de bindingsangst... Oh, lieverd, wat schattig. Nou, dan neem ik in het vervolg geen boodschappen meer mee voor je, want zo belangrijk is dat voor mij niet. Ja, snap je wat ik bedoel? De kleine triggers delen met elkaar.
Ik moet wel zeggen dat wij, mijn vriendin en ik, hebben bijna een soort driehoeksrelatie waar jij tussenin zit. Want elke keer als we een beetje vastlopen, dan wordt Jan of Jan Geurts genoemd. Dat is best wel leuk eigenlijk.
Ja.
Maar ja, niet... Maar, ja.
Ja.
Jammer dat je 24 uur sessies kan hebben.
Wat zeg je?
Jammer dat je geen 24 uur sessies kan hebben. Hè? Dat je constant naast ons zit als, om ons te geleiden.
Dat zou je afhankelijkheid alleen maar vergroten. Dus dat is eigenlijk niet de bedoeling. Hè? Dus,
ja. Ik heb het begrepen.
Ja, oké. Okay.
Dankjewel.
Ja, jij ook. Ik kijk heel even of er nog... Dat is te laat nu. Ik ga nu geen mails meer kijken. Ik zit even te denken. Ik zie even geen vragen op dit moment. Marieke ook niet via de chat?
Nee.
We zouden nog even in groepjes bij elkaar kunnen. Want sommige mensen vinden het best wel prettig om iets te vertellen aan anderen. Maar niet in de grote groep. Dus ik stel voor, Marieke, dat je zo meteen even de groep opsplitst in groepjes van 4. En mensen die nu al weten dat ze daar geen zin in hebben, die kunnen ook gewoon weggaan. Want dan is dit is het.